Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, dit is Daniel en normaal doe ik de editing bij Damn Honey. Een half jaar geleden ben ik begonnen met de podcast Neeman en deze gaat over mannelijkheid en meer. Ik maak deze samen met Jules de Keijzer en Roger Kunjibehari. Wij hebben een aflevering opgenomen samen met Nidia Marilotte over mannenhaat en daar ga je straks naar luisteren. Mocht je het nou leuk vinden, je kunt ons vinden onder de naam Neeman.
Hallo, dit is Neeman.
Een podcast over mannelijkheid en meer.
Ik ben Roger.
En ik ben Daniel.
En vandaag gaan we het hebben over mannenhaat.
Yes!
En daarvoor hebben wij twee hele bijzondere gasten in de aflevering vandaag. Twee keiharde feministen die de wereld succesvol veroveren met hun podcast. Hun pamfletten Damn Honey, Yes Baby en Queer Baby. Het feministisch handboek Heb je nou een vriend? En hun seksbundel Damn Horny, een verzameling van verschillende seksverhalen. En verder kun je ze kennen omdat ze gewoon algeheel leuk en hot zijn.
Gast nummer 1 is Nidia van Voorthuizen. Ze staat ook al bekend als de vleesgeworden cancel culture. En als je niet oppast, rent ze je achter je aan en cancelt ze je de moeder. Ze is podcast queen, want naast Damn Honey heeft ze ook een eigen hardlooppodcast, nog even over de marathon. Maar ze is vooral bekend als mijn vriendin. En stiekem ben ik
vooral.
Vooral bekend. En ik ben een beetje gespannen dat jij hier bent.
Oh. Ja. Nou, ik cancel niet alleen jou de moeder, ik cancel ook je moeder. Pas maar op. Ja.
Ja. Ja, en nu?
Jij bent.
Ja, ik ben. Oh ja, nou. Ja joh, jongens.
Het is spannend hè, het om is zoveel allemaal ervaren podcastjes
ja,
in je
ik voel
je
me echt gewoon een beetje, het is gewoon een beetje sterallures die ik voel. Oh. Of nee, niet ik voel. Die.
Hoe heet dat?
Ik
jij bent starstruck.
Ik ben starstruck, dat is zo. Ja.
Nee, jij Roger, we gaan het van jou uitleggen.
Ja. Jij bent starstruck, ja. Wij hebben sterallures.
Nee, dat klopt. Ja, dat klopt.
Oké.
Gast nummer 2 is Marilotte Hagen, actief bij de identiteitspolitie, bekend van de knallers Ave Maria en Boer er ligt een kip in het water en host van de podcast Damn Honey. En ze is natuurlijk ook mijn collega bij de supergeheime Alphabet Mafia, ook wel bekend als de LHBTIQIA+ gemeenschap.
Ja, ik ben de L.
Ja, jij bent zeker de L.
Proud
ja.
of it.
En ik ben de H. Maar kun je wat,
Wij vroegen ons af, identiteitspolitie, waarom?
Hoe word je daar actief bij? Wat betekent het?
Ja, ik heb gewoon een keer een formuliertje ingevuld. En toen was ik lid. Ja, ik weet
wel
ook niet.
Wel een flinke contributie die je moet
betalen. Ja, dat is, het is wel duur. Dus ik weet niet zeker of ik volgend jaar daar nog bij ga.
Ja, begrijpelijk.
Ja.
Liep jouw gender op rolletjes? Roger, wil jij beginnen?
Afgelopen week liep mijn gender niet helemaal op rolletjes. Want ik heb me erop betrapt op iets waar ik zelf een enorme hekel aan heb bij andere mannen. En dat is namelijk voorheen, voordat corona kwam, ging ik nog naar de sportschool. Tegenwoordig sport ik gewoon in mijn huis. En die, als je dan heel zwaar ging gewicht heffen. En dat ze dan vervolgens, weet je wel, die barbells en al die gewichten op de grond smijten. En dan heel hard schreeuwen van, kijk mij, ik ben heel zwaar. Ik kan heel veel dingen. En ik betrapte
kan heel veel dingen optillen.
Ja, precies. Ja. En ik betrapte mezelf afgelopen week op dat ik tijdens het deadliften thuis dat ook deed. En
toen... Maar is het niet...
In je eentje?
In mijn eentje.
Ah, kijk maar heen. Ja. Maar is het niet ook een soort release? Want onze uitgever Meerte Spiteri, die zit hoog in de CrossFit scene. En die zie ik ook altijd zo'n gewicht neergooien, omdat dat gewoon de oefening is.
Ja, en het geluid maken en, als ik doe één crunch en ik zit al... Dus ja, op zich.
Ja, nee, dat is ook wel zo. Maar het is meer, ik vind het een extra irritant als ik dat van die hele stoere... Ja. Tussen aanhalingstekens, toxic masculine men dat zie doen. En dat ik dan mezelf denk, dan denk ik echt...
Hou op.
Get the fuck out of
here.
Toen
was je het zelf.
Ja, precies, toen was ik het zelf.
Dus beetje indruk maken op Charlie,
ja,
de hond.
Ja, mijn hond, inderdaad. Ja. Want
Die moet wel weten wie de baas is in huis.
Precies, precies.
Het is voor mij ook echt een reden om niet naar de sportschool te gaan. Dat soort dingen zien. Ik voel me echt heel bewust van mezelf dan. Dat zelf dat niet zou kunnen.
Ik vind het ook doodeng.
Het is ook een reden voor mij om niet naar de sportschool te gaan. Daarom ga ik.
Nog een reden.
Nog een reden. Een andere reden. Nee. Ik ga wel binnenkort naar de sportschool. Maar een vrouwensportschool. Want ik heb geen zin in. Die toxische.
Snap ik. Ik merkte dat ook altijd toen ik nog ging sporten. Iedereen.
Hey, maar in Rotterdam heb je de queer gym.
Ja. Klopt. Moet ik nog steeds een keertje bij langs gaan en dergelijke. Maar ja, ik ben ook gewoon lui in mijn hoofd en zo. En dan is het heel makkelijk om gaan thuis.
Echt een warm bad.
Ja, zeker. Echt de dingen die ik erover gehoord heb en die ik ervan gelezen heb. En het ziet er echt fantastisch uit. Dus ik wil sowieso nog een keertje gaan.
Leuk.
Nou, hou ons op de hoogte. Toxische mannelijkheid de kop in gedrukt.
Precies. Ja. Precies.
Daniel.
Liep jouw agenda een beetje rolletjes. Ja,
neem het even over. Ik werd me ook heel bewust van mezelf met voetbal deze week. Het Nederlands elftal speelde. En ik heb dus tijdens corona heb ik gewoon bijna geen voetbal gekeken. En daardoor, ja, weet ik ook gewoon niet zo heel veel meer van voetbal. Dus ik herkende ook de helft van de spelers niet die in het veld stonden en zo. En ik merkte echt dat ik hele domme dingen aan het zeggen was tijdens de wedstrijd. Ik was aan het kijken met een vriend. En ik merkte dat ik echt een soort van bewust werd van mijn eigen mannelijkheid. Die soort van langzaam aan het afbrokkelen was. Want ik heb dus wel echt dat ik gewoon best wel voetbal met mannelijkheid associeer. Mm-hmm. Ja, en ik merkte wel, dat vond ik wel heel fijn, dat de vriend met wie ik samen aan het kijken was, die had ook heel weinig voetbal gekeken. Ze waren allebei een beetje
domme dingen aan het zeggen.
En ik voelde me ook echt oud worden. Want ik was eigenlijk zo'n type die dan zei van, ik weet nog in de tijd dat Arjen Robben in de spits stond, dan was die bal heel anders gegaan. Dus ik merkte ook dat ik oud begon te worden.
Het is nu opa verteld.
Ja, opa verteld. Ja.
Maar zo voel ik me dus altijd als ik samen met jullie twee voetbal kijk. En nu ook weer, want Burak Yilmaz die speelde en die hadden we nog gezien bij het EK.
Oh ja.
En toen stond er dus opeens Burak op de achterkant van zijn shirt in plaats van Yilmaz. Dus ik zei, sinds wanneer heeft hij Burak op zijn shirt staan? En jullie zo, heeft hij altijd al? En toen dacht ik, oké, sorry, ik ga maar weer terug in bed liggen. Dus ja.
Ja, ik denk wel dat we wat rectificaties gaan krijgen. Want waarschijnlijk, ik weet dus niet. Dat is een typisch voorbeeld van dat ik het presenteer als een feit. Maar ik weet dus niet zeker.
Je hebt geen idee.
Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat.
Hij zat toen in ons fantasy voetbalteam. Ja. En ik kan me echt niet herinneren dat hij toen Burak op zijn shirt had staan. Dus wie weet dat ik toch maar weer gewoon gelijk.
Ja, dat zal ons dan wel niks verbazen.
Ik hoop het.
Ja. Marilotte.
Ja.
Liep jouw gender op rolletjes?
Ik zat een beetje.
Het is een hond die een doos aan het slopen is.
Ja, aan de hand.
Ga maar verder, Toby. Ja, Marilotte, doe je verhaal.
Trek je niks aan van mijn gender op rolletjes. Ik ben in therapie tegenwoordig. Of ik ga naar een coach. Dus ik word altijd geconfronteerd met mijn emoties. En als vrouw is het eigenlijk de bedoeling volgens mij dat je redelijk wel in touch bent met je emoties. En dat je erover kunt praten. En dat je kunt huilen in plaats van boos wordt of agressief of zo. Sorry, die doos wordt hier zo subtiel opgedeeld en op de tafel gezet. En toen kwam ik er dus achter, terwijl ik dus die emoties of de gebeurtenissen aan het doorwerken was, dat mijn reactie op dingen is dat ik boos word, maar juist niet huil. En dat ik huilen, want ik moest dus bij het verdriet komen. Ik kan dat dus gewoon niet. Ik voel het, ervaar het echt als een zwakte om te huilen om bepaalde dingen. En dan heb ik echt die houding van, maakt me niet uit, ik dop mijn eigen boontje wel. En dan word ik heel kwaad. Dus ik kan daarin, ik huil heel veel, maar niet om sommige dingen. Daar kan ik dus echt niet om huilen en dan word ik echt kwaad. Dus ik vond het wel opvallend dat zou ik dan soort van meer mannelijk vinden. Dat je dan niet in touch bent met je emoties.
Maar mag ik daar wat even vragen?
Ja, zeker.
Want is het juist niet zo dat het juist, tenminste, ik heb al het idee gehad dat dat hij inderdaad toegeschreven wordt aan dat mannen boosheid. En dat vrouwen voornamelijk altijd maar huilen omdat er geen ruimte is voor boosheid. Maar dat in feite dat je toch een bepaalde genderpatroon doorbreekt door juist boos te zijn en niet te huilen. Als vrouw.
Oh ja, dat is ook zo. Ja. Maar ik ging gewoon heel erg uit van die stereotype beelden van wat mannen en vrouwen zijn. Ik dacht, dit is dan echt iets wat ik anders doe. Blijkbaar dan een soort van dat stereotype beeld van wat een vrouw doet, namelijk huilen.
Ja.
Want ik word gewoon kwaad. En ik zit zo van.
Zo zit ik bij de coach. Ja. Bij de coach, sorry. Ja.
Nydia.
Ja, nou, maar traditioneel gezien loopt mijn gender vandaag hartstikke op rolletjes. Want het is altijd zo dat als wij 's ochtends de hond uitlaten, dat Daniel en Toby ietsje eerder weggaan en dat ik nog even thuis ben. Ofwel omdat ik nog even moet poepen. Ofwel omdat ik dan even snel wat huishoudelijke klusjes doe. Want dat vind ik fijn, dan is het huis leeg en dan ga ik even zoals een wervelwind zo rups door dat huis heen. En ik wist natuurlijk, we nemen deze podcast hier thuis op, dat jullie op bezoek zouden komen. Dus ik dacht, het moet een beetje aan kant zijn. Dus ik zo echt zo heel snel dit doen, dat doen, lap. En toen net zei ik, toen ik met Marilotte nog even ging voorbespreken, zei ik, Daniel, wil jij dan nog eventjes, ging ik eventjes zo de sociale, de emotional labor opnemen, ja, om Daniel de klusjes toe te wijzen. Van, ja. Kan jij nog even dit doen, kan je nog even dat doen?
Ja.
En toen zag ik net dat hij in de douche, had hij gewoon zijn kleren laten liggen, heeft hij gedoucht. Dus Rocher, jij bent dan net naar de wc geweest hier, en dan ligt zijn kleren, dat vind ik dan zo armoedig en niet netjes en niet gastvrij. En daar heb ik me dus aan geërgerd. Dus mijn traditioneel gezien loopt mijn vrouw zijn hartstikke op rondjes.
Lijkt weer bezig, Nydia.
Ja,
nee, maar ik...
Oh ja, ook zoiets. Jij hebt dus geen drankjes net aangeboden aan
jawel,
mijn gasten.
Ik vroeg of mensen thee wilden. Ik heb het water gekookt.
Oh, oké. Okay. Maar het was niet echt ook dat hij
ik heb
neergezet.
Uiteindelijk de watertjes in de theetjes gehaald,
ja,
hoor.
Dat is
deze
waar.
Vrouw,
ja.
Dit vrouwtje.
Maar je bent je kind in huis.
Ja,
dat is dan wel
maar weer... nog steeds het vrouwtje.
Ja. Nee, maar ik dacht dat je ging zeggen, want je vroeg aan mij of ik de schoenen wilde opruimen.
Oh ja, dat taakje en... had ik jou toegewezen.
Ja, ja. En daarover zei ik van, ik kijk wel.
En dat heb je toen wel gedaan.
En ik heb het wel gedaan.
En nu
en ik dacht
gaan we
dat
daarvoor
je dat
eventjes applaudisseren.
Maar ik zag net wel een sandaal midden in de gang liggen.
Nou, daar ga je al. Ik denk dat Toby dat...
dat zou
we nemen al het applaus terug.
Ja.
Ja.
Geen applaus.
Vertel me meer. Vandaag gaan we het hebben over mannenhaat. Want is er een reden om mannen te haten? En waarom zou je mannen haten? En is het oké voor mannen om mannen te haten? Zijn mannen hate-worthy? Aanleiding hiervoor is het boek Mannen, ik haat ze van Pauline Harmansch. En hierin schrijft ze over mannenhaat of misandrie. En daarmee bedoelt ze een negatief gevoel tegenover het gehele mannelijke geslacht.
Maar even duidelijk maken, het gaat hier over cisgender mannen of cisgender mannen. Dat is een ongoing discussie die we hier hebben. Gender versus gender. Cisgender mannen. Dus mensen die het mannelijk geslacht toegewezen hebben gekregen bij hun geboorte en hier helemaal oké mee zijn. Het gaat dan om het gedrag dat deze cisgender mannen vertonen. En heeft ook te maken met hun privileges. Straks hier meer over, maar eerst. Nydia, Marilotte, hebben jullie een negatief gevoel tegenover het hele mannelijke geslacht?
Ja.
Waarom?
Waarom? Daar gaan we denk ik zo... Nou, trouwens, dit is wel echt precies waar het om
precies
gaat.
Precies waar je van je mannen haat.
Nee, dat het meestal is het zo. Dan zeg je, ik haat mannen. En dan vragen mensen echt niet waarom. Dan is het meer een soort van, je mag mannen niet haten. Je mag haten slecht. Blablabla. Oh, ja. En dan schiet iedereen zo in de verdediging. Er wordt juist niet gevraagd waarom. Terwijl er zijn heel veel redenen. Waar we straks denk ik ook nog wel induiken. Maar dan heb je het over, weet ik veel. Femicide, seksueel geweld. Op het moment dat je zeg maar. En zeker als je dus een feministisch platform hebt. En je bent de hele tijd bezig met feminisme en je leest erover,
zeg maar.
Dan is er, weet je wel, weer een DM met, ik heb dit meegemaakt en ik ben lastiggevallen of iemand heeft me iets aangedaan, een man.
Deze week is gewoon een heel goed voorbeeld. Er stond deze week het volgende in de krant. Een vrouw was verkracht en zij heeft toen van de politie gehoord, je had ook wel een kort rokje aan.
Ah, ja.
Word je boos van. Er is deze week een vrouw vermoord door haar ex. Wisten jullie dat?
Nee, dat wist ik niet.
Nee, want
het eerste wel.
Het gaat langs je. Ja, het eerste, tweede dus niet. Omdat het ook een soort van, dat verdwijnt dan weer.
Ja.
We kregen een video toegestuurd van een meisje die naar huis loopt, of een vrouw die naar huis loopt, en die door een vent de hele tijd aangesproken wordt, zo langzaam naast haar rijdend in de auto van, stap dan in en je bent toch een leuk meisje. Dus zeg maar, in één week horen we al zoveel shit waar je gewoon zo boos om wordt. Je kan haast niet anders dan een negatief gevoel krijgen tegenover toxic masculinity.
Daarom.
Mannen. Ja, maar we gaan het natuurlijk over hebben. Maar het is natuurlijk, jij zegt toxic masculinity. En Hermans heeft het over echt mannenhaat. En dat is meer ook de vraag. Dus dat is wel een hele interessante hoe je dat zo benoemt. Want ik denk, als je mensen vraagt of ze toxic masculinity heten, dat je veel vaker een ja krijgt dan bijvoorbeeld mannenhaat.
Ja, en dan, maar wat dus niet alleen vervelend is, is het gedrag van de mannen die ik net benoem. Mm-hmm. Maar waar de fuck, ik word ook nu ook echt boos als ik het erover heb. Ja. Waar zijn de mannen als dit in het nieuws is?
Waar is de ophef?
Waarom wordt het niet gefixt? Er worden zoveel vrouwen vermoord in Nederland. Om de 2 weken is er sprake van femicide. Ja. Verkrachting, victim blaming. Er is een tekort bij de politie om dit op te pakken. Waarom de fuck wordt het niet meteen opgelost? En dit is mijn frustratie, dat eigenlijk heel veel mannen zoiets hebben van, oeh, wel erg. Maar daar houdt het ook wel bij op.
Ja,
als ze het al erg vinden.
En je merkt ook wel, bijvoorbeeld, oké, wij posten erover. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat filmpje van dat meisje wat werd daar geroepen op straat, 's nachts. En dan komen er heel veel reacties. Maar ons platform, waar we bij uitstek dus dit soort dingen aan de kaak stellen, wordt voornamelijk gevolgd door vrouwen. Mm-hmm. Het is echt 5% man en de rest is vrouw. Of ja, misschien non-binair. Maar overwegend vrouwen. Dus dan heb je, waar zijn de mannen hier? Waarom nemen ze het niet serieuzer? Hoezo wordt het niet gewoon ontmanteld? Want zij zijn ook degene met alle privileges. Zij zijn degene die hun vrienden, weet ik veel, aan moeten spreken en daar iets over moeten zeggen. Maar het is toch altijd een beetje van, ja, wel erg, maar ik doe dit niet.
Ja, als ze dus het al erg vinden. Want het is ook heel vaak, het hoort er ook een beetje bij en je moet ook niet in je eentje over straat lopen. En je had ook niet een kort rokje aan moeten doen.
Ja.
Daar komt onze frustratie vandaan. En of je het dan mannenhaat wil noemen, dat is dan een tweede. Laat ik het gewoon nu meteen maar zeggen. Want anders ga ik de hele tijd, misschien gaan we het daar zo meteen over hebben. Maar wat Paulien Armange ook heel erg zegt, is zeg maar, door dat te erkennen, deze woede en boosheid, kan je loslaten dat je mannen altijd nodig hebt in je leven. Dat je mag pas bestaan in relatie tot een man. Dat je goedkeuring van een man nodig hebt. Dat je complimenten nodig hebt van een man. En kan je dus ook meer waardering gaan zien in de vrouwen om je heen. En dat niet zien als een minderwaardige vriendschap, want we hebben het over make-up. Ik noem maar wat, hè, wordt ook als minderwaardig gezien. Maar vrouwelijkheid en zusterschap compleet mogen omarmen en serieus nemen. Elkaar serieus nemen.
Ja, want dat is ook wel, als je mannenhaat hoort, dat klinkt als iets heel negatiefs. Maar toen ik het boek van Paulien Armange las,
Het gaat over zusterschap. Ja, het gaat over het serieus nemen van vrouwen. We hadden er laatst ook weer een filmpje over gedeeld, waarin een man zei, waarom is het zo dat als een meisje jongensdingen gaat doen, dan is het allemaal dan is het stoer. Maar als een jongen, zeg maar meer traditionele meisjesdingen gaat doen, dan is dat minder waardig.
Mm-hmm. Dan kreeg je vroeger wel dingen als een watje te horen.
Precies. Ja. En dat zit hier natuurlijk ook in. Het gaat erom dus dat je ook de traditionele vrouwendingen ook serieus neemt.
Ja, precies. Eigenlijk alles wat toegekend wordt, zeg maar hele ambiguë kenmerken en eigenschappen die decennia, eeuwen, weet ik veel wat voor kolonialisten of whatever hebben toegekend aan vrouwelijkheid. Wat ook waarvan je denkt van bijvoorbeeld empathie of gevoeligheid wordt heel erg als een vrouwelijke kenmerk gezien. Mm-hmm. Terwijl ik ook denk van, why the fuck? Maar dat soort dingen. Maar inderdaad, alles wat gerelateerd is aan vrouw zijn of vrouwelijkheid wordt als minder waardig gezien.
Ja. Precies, ja. En het ding is dus, dat zijn we zat.
Ja. Ja.
En daar gaat het boek over. Neem wel serieus. En ik moet nu ook heel erg denken aan de documentaire De Stad Was Van Ons, waarin ook zo in de jaren 70 zo waarin een van die feministen
moet uitleggen wat het is.
Het is een documentaire over de feministische Tweede Golf. En een van de feministen die daarin heel erg actief was, ik ben haar naam vergeten, maakt niet uit, die zei ook van, dan ben je er als een vrouw alleen is niks. En een vrouw met z'n tweeën, dat is eigenlijk ook niks. Je bestaat eigenlijk alleen maar bij de gratie van de man. En eigenlijk is dat nu nog steeds zo. Want ik kan me ook nog heel erg herinneren dat ik vroeger zo was van, als ik er maar knap uitzie en als een man me maar aantrekkelijk vindt, of dat je ervan overtuigd bent, dat je nooit liefde gaat vinden, dat nooit iemand jou aantrekkelijk vindt. En dat ging altijd heel erg over mannen. En als je beste vriendin jou zegt, je ziet er hartstikke hot uit, je bent lekker wijf, dat neem je dan niet aan, want dat is ook maar een vrouw. Ja. Dus het is een beetje dat sentiment waar we boos over zijn.
Ja. En wat je net had je het over, als jullie zo'n post plaatsen, dat jullie platform wordt voornamelijk gevolgd door vrouwen en mannen doen er eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar wat ik ook begreep vanuit het boek van Armange is volgens mij dat mannenhaat een manier is om vrouwen te verbinden, denk ik. Maar dat je ook verandering kan doen los van mannen. Dus dat je mannen daar eigenlijk niet voor nodig hebt.
Ja, want wat je natuurlijk altijd hoort als het over mannenhaat gaat, is we hebben toch mannen nodig.
Ja.
En haat is toch niet constructief. En haat is niet goed. En haat is niet oké.
Maar dat hoorde ik trouwens, dat hoorde ik wel een beetje terugkomen in wat je net zei over je post. Dat je, om dat te veranderen, dat daar eventueel wel mannen voor nodig zijn die ook op zich uitspreken.
Natuurlijk, ja, maar ze doen het niet.
Ja, natuurlijk zou dat fijn zijn. Maar mensen zeggen dus, oh, maar nu jij zegt dat je mannenhater bent, nu wil ik niks meer met feminisme te maken hebben.
Oh ja.
Alsof je daarvoor ook maar ooit enige aandacht hebt gegeven aan het onderwerp.
Ja.
Want het gebeurt ons altijd dat als we zeggen, ik run een feministische platform. Oh, de vrouwen in Afghanistan, daar zou je je over moeten uitspreken. Hier in Nederland zijn we er toch al lang. Het is altijd pas iets erg vinden als wij zeggen, wij vinden dit gedeelte erg.
Ja.
Dus wij zijn bezig met feminisme. Oh, maar de zelfdodingscijfers onder mannen dan? Weet je wel, oh, je maakt je daar alleen maar druk om op het moment dat wij aangeven dat wij ons met de vrouwenzaak bezighouden. En dat is niet eens zo, want feminisme betrekt ook heel erg de mannenzaak.
Ja, het draait er ook om.
Ja.
Feminisme is goed voor mannen, dat weten jullie ook.
Nee. En wat let the church say amen. Ben je eens religieus, maar zo voelt het
wel. We zijn helemaal fired up, omdat we hier net ook al een uur over gepraat hebben.
En wat ik ook zo opvallend vond, is we hebben natuurlijk één keer een post gemaakt over Paulina Munch, omdat we haar boek gingen bespreken. En dat de post was dus ook mannen, ik haat ze.
Van de cover van het boek.
De cover van het boek. En één, de wereld was te klein. Want het was echt zo'n surge aan mensen die zeiden, haat, dat is niet oké. Maar toen waren er opeens wel allemaal mannen op ons platform.
Ja.
Die ons niet volgen. Die er toch even een plasje over willen doen.
En
dat het niet goed is dat wij mannen haten.
De dag daarvoor of de week daarvoor hadden we een post gemaakt over een grote influencer die vrouwen exposed. Dus die dan zegt van kijk, zij danst op TikTok. Oh mijn god, wat een
hoer,
zeg maar. Dat zijn dus niet mijn woorden. En dat je dus ziet, daar zit niemand.
Nee.
Daar komt niemand over zeggen van dit vind ik heel erg. Nee, als wij een post zetten van hey, dit boek zou je eens moeten lezen.
Ja.
Dan zijn de mensen woest en boos. Ja, het is gewoon zo typisch.
Nee, precies. En sowieso, mensen ageren heel erg tegen het woord mannenhaat.
Ja.
Terwijl eigenlijk als je het boek leest, ik weet nog wel, dat was dan volgens mij in maart, hebben jullie die post geplaatst. En ik weet nog wel dat Nia, jij en ik, we hadden gedm'd. Want ik begreep het niet zo helemaal. Ik was heel erg, oké, maar hoe zit het dan? Want
met mijn positie.
Ja, niet zo met mijn positie, maar meer met de positie van queer persoon. Omdat toch heel erg, ook als ik toen ik het boek las, had ik zeg maar, was het best wel binair. En daar hadden jullie ook over met Hermansch in jullie aflevering waar jullie haar geïnterviewd hadden. Maar ik merkte toch wel een beetje onbegrip of zo. Maar toen ik het boek zelf las, dacht ik echt, nee, oké, ja, past Roger, echt bye. Maar want ik snap het helemaal. Het is meer, als je al de stempel controversieel of whatever erop wil plakken, of zeg maar iets tegen de borst stoot, dan is het alleen de titel. Want voor de rest, dat hele boek, het is echt
gewoon
een,
heel goed
het is
en genuanceerd.
Precies, een begrip waar ik compleet begrip voor heb, alles kan plaatsen. Dat ik echt denk van, dit is het, dit is wat nodig is.
Ja.
Dus zet je ook vooral over, ook alle luisteraars, weet je, iedereen die dan ook überhaupt dit gevoel heeft, als ze horen over manhaat of dat boek, ga je eerst na van, oké, waarom stoot het zo erg tegen een borst?
Ja,
ga reflecteren op jezelf.
Ja.
En zet je eroverheen, want het is alleen die titel, maar het boek zelf. Het is niet eens echt een boek, maar meer een essay. Dus je bent ook heel snel doorheen. En de boodschappen die gedeeld worden, dat is echt iets waar we met z'n allen wat mee moeten als samenleving.
En waar ik ook de hele tijd aan moet denken is, stel dat zwarte mensen zeggen, ik haat witte mensen, dan kan ik alleen maar denken, oh my god, ik snap het volledig.
Ja.
Want witte mensen houden het systeem in stand.
Ja.
Witte mensen zijn zo, ja, we vinden dit wel vervelend, maar goed,
zo erg is het toch ook allemaal
wat
niet.
Erg.
Ja.
Maar ondertussen doen de witte mensen te weinig.
Ja.
Dus als mensen dat zeggen, dan kan ik misschien wel heel even denken, auw, maar ik zal vooral moeten denken, hoe gaan we zorgen dat we wel iets tegen het systeem doen?
Ja.
Same als queer mensen zeggen, hetero's zijn kut. Of mensen met een beperking zeggen, mensen zonder beperking zijn kut. Want die vinden het helemaal prima dat het festival niet toegankelijk is voor mensen die een rolstoel gebruiken.
Ja.
Dus ik kan me dus ook niet zo heel goed meer verplaatsen in mensen die dan zeggen, die zich heel erg aangevallen voelen ervoor. Want ik denk alleen maar, er zijn zoveel fucked-up systemen. Het is logisch dat je daar op een gegeven moment echt woede tegen gaat voelen.
Logisch en ook onvermijdelijk. Want het is gewoon, als je er zelf de hele tijd tegen aanloopt, of je hebt zelf iets meegemaakt, of je leest er de hele tijd over.
Ja.
Op een gegeven moment word je gewoon boos.
Daar moet
je dan iets mee.
Ja. Boosheid galore.
Maar weet je wat wel grappig is? Dat ik dus veel liever over mannenhaat of de afkeer tegen mannen, dus hoe je het maar wil noemen, praat met bijvoorbeeld Marilotte of met vrouwen.
Ja.
Dan dat ik het met mannen doe of nu zoals in een podcast in het openbaar.
Ja.
Want met vrouwen onderling, die of tenminste met feministen onderling, laat ik het dan misschien zo zeggen, vrouwelijk feministen, die snappen een soort van wat je bedoelt. En ja. Je hoeft niet meteen uit te gaan leggen, nee, maar sommige mannen vind ik wel... Nee, maar
ik heb ook gewoon een partner.
Dat je de hele tijd moet gaan lopen nuanceren, not all men, dat je de hele tijd jezelf moet gaan uitleggen. Dat is frustrerend. Dus zo'n gesprek, kijk, ik voer dit gesprek nu met liefde ook om mensen dit te laten horen. Maar eigenlijk is het voor mij niet een comfortabele, fijne positie. Want ik ga hierna weer aangevallen worden omdat ik dit zeg. Snap je?
Je stuurt je maar door naar mij.
Het is helemaal fijn.
Ik snap heel erg wat je bedoelt. Dus maar dat is met alle onderwerpen zo. Zeg maar, of tenminste, de onderwerpen die je net aanhaalde. Hetzelfde als zeg maar als mensen van kleur, weet je, je voelt gewoon die verbinding met mensen die op je lijken, die dezelfde marginalisatie ervaren.
Ja.
Want als mens van kleur ga je natuurlijk ook niet heel erg chill in een groep van allemaal witte mensen zeggen ik haat witte mensen. Nee. Want dan krijg je natuurlijk ook gelijk.
Oh, yep.
Waarom? Yep. Ja.
Ik moet ook. Ik denk dat ik heel goed, als vanuit mijn kant denk ik dat ik heel goed snap wat je bedoelt. Want ik merkte ook bij het lezen van dit boek, en ook als we dit gesprek hebben, dat ik altijd ergens in mijn achterhoofd bezig ben met een soort van alles wat jullie zeggen en ook alles wat in het boek staat, is dat ook op mij toepasbaar.
Ja.
Dus ik lees het heel erg vanuit de man.
Ja, vanuit en hoe is dit op mij? Wat? Ja,
precies, ja, hoe doe
en
ik
hoe
het?
Ik
en,
kan
oh,
het
dit
is wel
goed. Ja. Oh, dit doe ik goed, maar hier doe ik het misschien niet goed. Dit kan ik misschien verbeteren, maar het is, ja, ik weet niet, het is zo...
Je wil graag de goede zijn.
Het is ook gewoon heel moeilijk om het... Ik zou nooit kunnen begrijpen hoe het is voor vrouwen.
Ja.
En elke keer als ik dat boek lees, ik kan het proberen te begrijpen. Maar uiteindelijk lees ik het altijd nog vanuit mij. En ik blijf het op mezelf spiegelen.
Ja.
Dus ik denk dat ik wel snap wat je... Ja, ja.
En als ik dan even eerlijk ben. Ik, tenminste, zelf denk ik in theorie dat er persoon misschien niet zo super echt mis is met spiegelen of reflecteren of een soort maatstaf gebruiken. Maar houd het vooral voor je, denk ik, bij mezelf dan. Ga niet vrouwen lastigvallen door te zeggen, kijk, volgens Paulien doe ik dit wel goed en dat niet.
Precies.
Want dat moet je natuurlijk niet hebben.
Of bevestiging gaan vragen in je
feminisme.
Precies.
Als je dingen tegenkomt in het boek, of tenminste, ik kom ook dingen tegen dat ik denk, oké, gotta do better. Dat is gewoon het eerste.
Zeker,
dat is het enige en het eerste, vind ik, de reactie die je kan hebben als je wil gaan reflecteren. En ook dat zegt Armand ook, het minste wat een man kan doen is gewoon sit your ass down and listen. Weet je wel?
En lees.
Ja.
Precies, en lees.
En volg them, honey.
Zij zegt ook van eigenlijk bijna elke man die ik ken die zich uitspreekt hierover, die heeft vrouwen achter zich die hem dingen leren en die dingen op een blaadje aanreiken. En laten we wel wezen, Daniel, toen ik dit boek las, zei ik, oh mijn god, je moet het echt lezen. Heb je het gelezen? Nee. En dat is precies waar Armand ook...
Nu.
Maar daar gaat het om. Dat is precies wat Armand ook zegt. Hè? Ja. Van, ik kan het in de handen van mijn vriend duwen, maar hij weigert zichzelf daarover te lezen.
Ik heb precies zo'n ervaring gehad, wat ik dan even dan nu wil delen. En dat is meer zeg maar inderdaad waarbij ik gewoon erg bewust werd van dat ik allemaal de vrouwen achter me heb staan. Want op 8 maart, Internationale Vrouwendag, had ik een post op social media geplaatst waarin ik me richtte op mannen en hun rol en hun privileges. En dat ik een oproep deed over hoe we het beter moeten doen en we beter moeten zijn. Wat betreft gendergelijkheid en eigenlijk alle punten die Armand ook benoemt. En überhaupt het hele concept van vrouw haten wat mannen vrouwen me aandoen. Maar toen werd ik op mijn vingers getikt door een vrouw die ik ken. Dat ik eigenlijk ideeën en dergelijke had gepresenteerd van mezelf. Want ik had gewoon zeg maar de theorieën of de gedachtes op papier gezet en dat gedeeld. En gedachtes die ik door andere vrouwen en feministen geleerd heb. Mm. En dus ze had er dus helemaal gelijk in. Zo van, dus ze zei echt zo... Ja, maar wat je nu aan het doen bent, je bent nu dingen en ideeën aan het delen die andere feministen jou geleerd hebben zonder ze daar credits voor te geven. Ja, dus toen, ik dacht zo, ze heeft gewoon helemaal gelijk. Dus ik heb meteen die post aangepast. Ik heb haar bedankt voordat ze de moeite nam en de emotional labor om me daarop te wijzen. En dat was voor mij ook weer een moment dat ik denk van oké, gotta do better, weet je wel. Dus ook niet te dicht bij te lang bij stilstaan of bevestiging zoeken. Oké, ze heeft dit gezegd. Ze heeft helemaal een punt en nu moet ik me beter gaan doen.
We moeten even de deur open doen.
Ja.
Ging de bel?
Ja.
Oh.
Ik wil eigenlijk een beetje een open deur intrappen. Want we hebben natuurlijk het eigenlijk al dat iedereen natuurlijk beter zijn best moet doen. Maar er is ook één citaat uit het boek wat misschien wel belangrijk is om te benoemen. Om eigenlijk mannenhaat en vrouwenhaat tegen elkaar af te zetten. Omdat voornamelijk de mensen die tegen de borst zitten van mannenhaat, dat niet vergelijkbaar is. Maar Herman zegt, wie zich aan mannenhaat ergert, claimt dat een vrouw die mannenhaat even gevaarlijk is als een man die vrouwen haat.
Ja,
en dat ze geen enkele reden heeft om te voelen wat ze voelt. Of het nu vijandigheid, wantrouwen of minachting is.
Ik vond het ook zo'n inzicht.
Ja.
Het is gewoon heel goed om je te beseffen. Zeg je dat zo? Ja, kan je je iets beseffen?
Om je te realiseren.
Te realiseren, ja. Contaminatie. Dat mannenhaat en vrouwenhaat niet één op één vergelijkbaar is. Dus vrouwenhaat zorgt voor dingen als femicide, waar we het net over hadden. Zorgt voor vrouwen niet serieus nemen. Neerkijken op vrouwen.
Heksenvervolgingen van vroeger.
Ja, nou ja, noem maar op, zeg maar. Maar terwijl mannenhaat, het is niet dat als ik nu zeg, god, ik haat mannen, dat jullie daar een minder geprivilegeerd op het manvlak leven van krijgen.
Ja. Nee, het is een reactie.
Als iemand van kleur tegen mij zegt, nou, wat is een witte mensen slur, zeg maar? Ja,
cracker.
Cracker, dat is een goeie. Dan is dat, ja, weet je wel, het is niet dat ik daardoor nu opeens een andere positie in de maatschappij heb.
Nee.
En dat is dus heel goed om je te beseffen dat twee losse dingen zijn.
Ja.
Nee, ik had ook na het lezen van het boek, dat zei ik ook gisteren tegen je, dat ik bedoel, oké, ook al zou mannenhaat er zijn, ook al zou het volledig omarmd worden, dan zou ik me alsnog niet bedreigd voelen.
Ja, ook woede en geweld zijn twee losse dingen. Dus ik kan haat voelen. En dat betekent niet dat ik niet allemaal mannen op straat in elkaar ga slaan of ga vermoorden. Ja, er zijn geen voorbeelden, tenminste dat zegt Paulina Armansch, van vrouwen die dus mannen vermoord hebben vanwege mannenhaat. Terwijl er heel veel voorbeelden van te noemen zijn andersom.
Een hele grote ook, toch?
Ja, ze haalt het voorbeeld aan van de École Polytechnique Massacre. Waar,
De École Polytechnique, dat is zeg maar, volgens mij was dat in Frankrijk, dat er een paar decennia terug een man, zeg maar, die echt de war on feminism aan het voeren was, een soort technische universiteit is binnengegaan, mannen en vrouwen in dezelfde zaal heeft gescheiden en vervolgens de vrouwen heeft neergeschoten, waarvan er 6 zijn overleden en de mannen niet. En vervolgens is hij aan een gun spree gegaan. In de rest van de school heeft hij nog een aantal vrouwen neergeschoten en verwond. En zijn expliciete boodschap was echt heel erg antifeministisch. Dus dat is gewoon echt een toegeëigende, expliciete haat en moord op vrouwen.
Ja, waar vrouwen dus ook echt fysiek.
Dit jaar in Amerika nog een man gehad die Amerikaans-Aziatische vrouwen in massagesalons heeft vermoord.
Ja. Ja.
En zo, ja, weet je, de voorbeelden zijn eindeloos.
Ja, en de woede die dat oproept bij vrouwen is verder niet iets wat mannen iets aandoet.
Nee, precies.
Je doet niemand kwaad door mannen te haten. En de vrouwenhaat wel.
Ja, wat ik zelf tegenkwam ik zit op Facebook in zo'n audio-editor groep. En daar was een vrouw, had daar een Twitter-draadje gepost die ze zelf had geplaatst. En daarin vertelde ze over haar ervaringen in de audiowereld. En zij vertelde bijvoorbeeld dat ze dan bij conferenties was en dat ze in groepjes van 15 mensen op Zoom, dat ze daar dan zaten. En dat er dan 2 vrouwen waren en 13 mannen. En dat zij dan altijd werden aangesproken als the girls in the room. En dat soort dingen.
Denigrerend.
Dus heel denigrerend. En dat die vrouwenhaat is volgens mij ook daarin te vinden. Dus we hebben het nu ook een hele extreme
voorbeeld. Maar ik word er bijna weer pissig van zo'n voorbeeld wat je dan geeft. Want ik denk, ja, hoeveel voorbeelden moeten we nog geven?
Ja.
Weet je wel, oh ja, ik las nog een Twitterdraadje waarin een vrouw,
Maar het is
meer om het te herkennen.
Het is ook goed, maar het is dus een soort, bijna een soort frustratie van hoeveel voorbeelden moet je nog geven voordat duidelijk is hoe alom tegenwoordig het is.
Maar ik denk ook wel dat je misschien bij vrouwenhaat dus wel denkt aan die voorbeelden
harde,
precies, die jullie noemen. Maar het is inderdaad het is een spectrum, dus zo'n glijdende schaal van vrouwen neerzetten als minderwaardig. En dus bijvoorbeeld waardoor dingen als de loonkloof en zo ontstaan. En dat je dus ook daar echt wel negatieve gevolgen van ondervindt, tot aan echt vermoord en verkracht worden.
Ja.
En het is allemaal onderdeel van hetzelfde.
Neerkijken op make-up of neerkijken op...
Ja, gewoon alles.
Ja.
Gewoon alle vrouwen dingen waarop neergekeken wordt.
Het is zeg maar heel erg een escalerende ding. Begin het met vrouw onvriendelijke grapjes tot aan moord. Dat is zeg maar qua theorie de piramide van haat. Ja. Kunnen we nog wel even naar verwijzen in de show notes, maar Dat gaat heel erg er ook in. Het begint heel erg onderaan met ons zogenaamd onschuldige grapjes.
Precies.
Maar als je dat laat escaleren.
Sowieso, die grapjes zijn dus niet onschuldig. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Dat bijvoorbeeld als je op de werkvloer iemand hebt die dat soort grappen maakt, dat dan dus blijkt dat die persoon die grappen maakt het minder erg vindt als een vrouw geweld aangedaan wordt. En minder sneller denkt dat het haar eigen schuld is als ze verkracht wordt. Dat hangt allemaal samen.
Ja,
en
klopt.
Op het moment dat een collega die grap maakt en de andere collega's zijn allemaal een beetje zo, haha, hihi, wat een leuke grap. Dan laat je ook eigenlijk zien van dit wordt geaccepteerd in de omgeving. En nou, dat Ja, ik denk dat bijna elke vrouw hier wel een voorbeeld van kent. Van, ja. Oh, dat er zo'n grap gemaakt wordt en dat je dan maar ongemakkelijk meelacht op je werk.
Want je kan niet anders.
En dat dus de mannen hun mond ook houden.
Nee, precies. Maar wat je zegt, Marlo, je kan ook niet anders. Nee. Want op het moment dat je je uitspreekt, maak je jezelf weer een doelwit. Want
en
dan...
je bent een humorloze bitch die nergens tegen kan. Precies. Maar het is ook wel echt wel OW als je zeg maar, wat jij Nidia net uitlegt over dat het samenhangt en dat je dan er minder gevoelig voor wordt en dat je het minder erg vindt. Als je dat zeg maar ook maar, als je dat ook maar noemt in samenhang met bijvoorbeeld verkrachting of met vermoorden, dan is echt de wereld te klein. Want je kan natuurlijk niet een seksistische grap verbinden aan zulke vreselijke dingen. Terwijl het wel degelijk samenhangt op een manier.
En wat goed is om te zeggen trouwens, is dat vrouwen natuurlijk ook hier aan meedoen. Hè? Je hebt ook vrouwen die seksistische grappen maken of die heel denigerend over andere vrouwen praten. Zelf heb ik dat ook heel lang gedaan. Dus neerkijken op vrouwen die bijvoorbeeld heel erg met make-up bezig zijn. Maar dat is eigenlijk logisch. Want het is veel makkelijker om in een patriarchaal systeem...
En veiliger.
Om die kant te kiezen. Want je komt veel verder als je lekker meegaat erin. Dus lekker die vrouwen afzeiken. Ik doe het lekker gewoon goed hoor. Met de mannen mee.
One of the boys. One of the guys.
Ja, en ik heb nergens last van gehad. Dus dat bestaat allemaal niet waar jullie het over hebben. Ja, het is een heel logische manier om jezelf te redden in zo'n wereld.
En tegelijkertijd misschien ook wel een kwestie van indoctrinatie en internalisatie. Want
je moet er ook bewust van worden.
Zeg maar, het worden echt met de papfles...
Papfles, inderdaad. De papfles.
Hoe zeg je?
De waterlepel.
De paplepel. Ja, ik ben zo slecht in spreekwoorden. Maar in ieder geval met de paplepel ingegoten. Aan alle kanten.
Ja, precies. En het is dan ook nog zo dat... Want als vrouw, je gaat daarin mee... en dat is makkelijker en het is veiliger. Maar je kan er ook echt niks... Jij bent niet degene die de macht heeft om er iets aan te veranderen. Dat zijn de mannen met hun privileges. Die kunnen er... echt iets aan doen. Ja. Wij kunnen alleen maar de hele tijd roepen... hallo, dit gebeurt ons.
Dit is niet precies. Okay.
Nee, precies.
En welke rol is dan weggelegd voor mannen? Want wij hadden het ook over gehad... toen we hier voor deze aflevering... dat wij niet helemaal goed begrijpen... welke rol Pauline Harmans dan toeschrijft... aan mannen binnen het feminisme. Is er een rol voor mannen binnen het feminisme?
Ja, luisteren, zegt ze. Ze zegt in mijn bondgenoten... dat zijn de mensen die oprecht luisteren... naar wat er aan de hand is... en vervolgens ook opkomen voor die dingen. Maar niet de mensen die zich als feminist profileren... maar ondertussen eigenlijk misschien wel... helemaal niet zo heel erg het werk doen... wat daarbij komt kijken. Ja. Dus bijvoorbeeld je uitspreken... over iets. Dus je zit in een vriendengroepje in de WhatsApp en er wordt een seksistisch plaatje, een meme of zo doorgestuurd en dat je dan niks zegt. Ja.
Guilty.
En dat is dan een soort van light voorbeeld natuurlijk.
Ja, je hoeft niet de illusie te hebben dat jij als individu het hele systeem gaat veranderen. Maar als heel veel individuen zich uitspreken en luisteren en al die dingen serieus nemen, dan gaat er iets veranderen.
Dan verandert er iets. En ook natuurlijk in opvoeding zit er ook heel veel. Dus hoe voed je je kinderen op?
Het is wel wat ik zelf wel heb ervaren, is dat het wel grappig is dat je volgens mij als man... als je uitspreekt als feminist, anders wordt gewaardeerd dan wanneer je vrouw bent en feminist. Want ik heb zelf bijvoorbeeld dat ik dan heel veel lof krijg omdat ik meega naar een demonstratie, terwijl ik daar gewoon alleen maar sta.
Daar voelt zij heel veel.
Of dat ik hier aan het afwassen was en dan kwamen een keer mensen hier podcast opnemen en ze zeggen van zo, een man die aan het afwassen is.
Dit is allemaal kut natuurlijk.
Maar
dit is allemaal kut.
Zij zegt ook, ik ben wel geneigd om een vrouw te geloven die zegt, nou, mijn vriend is feminist en ik ben eigenlijk een man die zichzelf als feminist uitspreekt. Daar sta ik per definitie heel erg waren tegenover, want dat kan ook een soort performatief soort toneelstukje zijn.
Ja, begrijpelijk. Heel begrijpelijk.
Ja, heel begrijpelijk. Hebben jullie een soort van pre-post mannenhaat moment, soort era?
Dus dit boek heeft losgemaakt bij mij, want wij, dat is heel grappig, in ons boek Heb je nou al een vriend? Hebben we 50 shit-opmerkingen verzameld die je als vrouw kan krijgen en hoe je daarop kan reageren. En één daarvan is, haten jullie dan ook mannen? Dus je bent feminist, haten jullie dan ook mannen?
Ja.
Nou, dan hebben we een soort sketch geschreven met een hele dikke vette knipoog van natuurlijk haat ik mannen en ik steek mijn middelvinger op naar alle mannen die ik tegenkom en
With a job. Ja, we zijn precies. Nu helemaal feminist, dus
je moet
mannen
haten. En dan eindigen we met, nee natuurlijk, het is niet jongens tegen de meisjes en... we love iedereen, zeg maar. Zo eindigen we. Mm-hmm. En Pauline Armans die schrijft hier ook over precies deze vorm die feministen kiezen. Altijd met een soort dikke knipoog, want je mag het nooit echt zeggen.
Ja.
En dat zij dat zo letterlijk opschreef, daar herkende ik me zo in. Want Ik ben heel erg opgevoed met je mag niet haten. Haten is echt het allerergste. Je mag niet zeggen ik haat jou. Dat is gewoon niet oké. Okay. Je mag eigenlijk ook geen woede voelen als meisje. Dus ik ben ook iemand die sneller gaat huilen dan echt boos goed kan worden. Ik ben nou op aan het oefenen. Dus als je dat dan allemaal leest en dat je als je leest van oh, maar je kan er wel degelijk, je mag dat wel gewoon, je mag dat ervaren, je mag dat voelen, je kan het ook uitspreken als je wil, dan kan je daar wel heel powerful van raken. Dus sinds ik het las.
Ja, ik vind het boek ook een soort, het heeft me op een bepaalde manier een soort toestemming gegeven of zo. Ja. Want ik had al de mannenhaat een beetje. Ik was al de hele tijd met mijn ogen aan het rollen als er weer een soort, een cisgender, gender, hetero man dingen aan het zeggen was. Maar het maakt niet uit dan of het iets, of het steek hield of niet. Ik zat gewoon de hele tijd met mijn ogen te rollen. En dan daar zat dan toch al een soort emotie. En nu opeens is dit boek er. Ja. En dan dacht nu kan ik het meer, ja, ik kan het gewoon meer ownen, want het is er gewoon. En I love it.
Het mag er zijn, ja. Dat is het ook.
Ja, en ook, dat denk ik wel interessant is dat haat wordt altijd als iets negatiefs gezien. Mm. En zij maakt het eigenlijk tot iets heel constructiefs.
Ja, als iets heel bevrijdends. Juist. Heel bevrijdend, omdat juist. Je dus gewoon echt voor jezelf kan toegeven. Mijn leven zonder mannen is juist ook heel compleet. Ik heb geen mannen nodig.
Geen goedkeuring nodig. Precies. Van mannen.
Ja. Ik kan me ook gewoon. Ik kan mijn hele leven inrichten zonder dat ik iets met mannen hoef. En dat is ook een heel vol leven. En dat is wel gewoon heel blij. Nou, toen werd ik lesbisch.
Ga verder.
Ja, en toen was mijn hele leven mannenvrij. Alleen vandaag.
Die moet je even.
Ik voel me honored to be in the presence of. En dat ik hier mag zijn.
Precies. Ja.
De andere wat ik wel interessant vond uit het boek is dat op een gegeven moment schrijft ze een heel stuk over middelmatigheid. Dat volgens mij is echt een reden om mannen te haten. Mannen die komen gewoon weg met middelmatigheid.
Ja, en vrouwen maar ook moet, ja. Het leven wat ze weten te creëren is best chill. Als je dus weet dat vrouwen in Nederland 1,5 keer meer onbetaald zorgwerk op zich nemen. Ja, dat betekent dus dat mannen dat dus veel minder doen. Nou, dat is toch heerlijk als je dat voor elkaar kan krijgen. Dat je denkt, nou, zij doet dat toch even lekker allemaal.
Als middelmatige vent. Ja. Gewoon een beetje op je reet kunt zitten en het wordt allemaal wel gedaan.
Echt
voor je.
The nerve.
En dan is het natuurlijk altijd, maar we zoeken de beste. Als we het dan hebben over er moeten meer vrouwen. We zoeken de beste. Ik weet niet of jullie ooit op een kantoor hebben gewerkt. Op elk kantoor, in elk bedrijf werken middelmatige mensen. Want je hebt nou eenmaal heel veel middelmatige mensen die werken. En that's fine.
Ja, je hoeft niet de hele tijd overal in te excelleren. Maar het zou gewoon wel fijn zijn als mannen en vrouwen daarin gewoon gelijkwaardig worden gezien. Dus
iedereen middelmatig gewoon.
Dat lekker
gewoon,
iedereen middelmatig. Of wel de beste, maar dat je gewoon dat
echt
ook daarin
de beste.
Echt de beste.
Maar wanneer is iemand de beste? Nee, je hebt zoveel talenten en dingen.
Maar dat is het, dat überhaupt, zeg maar, volgens mij was dat niet ergens in de afgelopen 2 jaar echt tijd. Dus mijn constructiteit en mijn hoofd is helemaal verpest door corona. Maar echt, ook het land was te klein toen TU Eindhoven het had over een quota voor vrouwen. En wanneer we het hebben over dat soort dingen, dus vrouwen, maar bijvoorbeeld ook mensen van kleur, weet je, meer gewoon gemarginaliseerde mensen in hoge posities krijgen of iets dergelijks. En dan nu over TU Eindhoven vrouwenquotum. Die discussie inderdaad over kwaliteit en whatnot. En we moeten de beste aannemen. Wat
je wilt toch niet gekozen worden alleen maar omdat je vrouw bent?
Nee, precies. Maar dan vraag ik me af, waar is het kwaliteitsargument op het moment dat je gewoon echt letterlijk 50 van dezelfde witte mannen in dezelfde pakken zonder enige smaak?
Want je kan, als je het omdraait, is het dus de afgelopen jaren ben je gekozen omdat je man was.
Ja precies. Maar daar twijfelt niemand aan, want dat is gewoon het systeem.
Ja, Kijk, natuurlijk wil je niet de beste.
Je wilt niet gekozen worden enkel alleen omdat je een vrouw bent, maar je wilt ook niet gekozen worden omdat je een vrouw bent.
Ja. Precies. Precies, en ik bedoel, er zijn echt wel een aantal leiderschapskwaliteiten die een vrouw waarvan ik denk van, dan kunnen mannen zich wel, mijn grote voorbeeld daarin is Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland. Echt,
ja,
de rest van de wereld, eat your heart out. Echt, bijna de hele bevolking staat achter haar en de keuzes die ze maakt. En zij zijn echt oprecht, alleen samen, tegen corona aan het vechten. Dat ik echt denk van, we could never. Echt, we could never.
Laten we nog een paar luisteraarsvragen doen.
Ja. Oh, leuk.
Is mannenhaat niet gewoon een reactie op het patriarchaat?
Ja, maar wie staat er aan de top van het patriarchaat?
Wie zorgt ervoor dat er zoiets bestaat als een patriarchaat? Wie houdt
dat
het in
de
stand?
Mannen.
Ja.
Dus, ja, en oh ja, wat, en zij zegt ook, Pauline Normand zegt ook, ja, oké, het patriarchaat, haat dat ook. Maar je mag ook gewoon je negatieve gevoel ten opzichte van mannen gewoon ownen.
Ja, die zich dus niet voldoende ook uitspreken. Ja. En ze zegt ook, want we hebben haar geïnterviewd in een podcastaflevering. Toen vroeg ik ook van, oké, maar moeten we dan niet ook de vrouwen haten die meedoen aan het patriarchale systeem? Want, weet je wel, haat dan equally, weet je wel. Mm-hmm. Maar zij zei daarover van, ik zou mijn haat nooit tot vrouwen richten. Omdat zij nou eenmaal tot die groep die minderwaardig wordt behandeld en gezien behoren. En dat ze zich dus meedoen in het systeem, waar we het net ook al even over hadden, is dus eigenlijk logisch. Je kan ze dat eigenlijk niet echt kwalijk nemen. Dus ik zou mijn haat nooit tot hen richten. Dacht ik, fair enough. Ja.
Zijn jullie niet bang dat mannen en vrouwen te veel uit elkaar groeien?
Ja, dan kom je dus bij dat hele ding van, doordat je zegt dat je mannen haten, wordt het dan niet erger.
Maar is het niet erg genoeg nu? Ja, het is dus gewoon, we doorstaan nu al allemaal geweld, zeg maar. En dan op het moment dat je dan dus zegt, ik haat mannen, zitten mannen zo van, nee, je raakt ons kwijt. Maar we hebben ze helemaal niet.
Nee.
Je raakt ons ook, dat hele ding van je raakt ons kwijt. Dat is natuurlijk ook alleen maar als mannen dus niet willen luisteren naar het waarom en hoe en zich niet willen verdiepen erin. Ja. Dus
dat zijn helemaal niet de mannen die we willen ook, als je die alleen daarop aanslaat.
Ja.
Ja. En ook de vraag, zeg maar, de vraag wordt ook hier pas gesteld op het moment dat het woord mannenhaat in de mond genomen wordt. Ja. Dus het is gewoon datzelfde zogenaamd eeuwenoude argument, wat ook heel veel columnisten in Nederland aanhalen, dat zogenaamde polarisatie, op het moment dat inderdaad emanciperende bewegingen zeggen van, oké, nu is het klaar. Ja. Wij gaan opstaan. Dan denk ik, polarisatie.
Terwijl er was al sprake van minderwaardige behandeling. Precies. En wat al niet. Dus ja, nee, dat zien we ze niet zo.
Ja, ik had ook het idee.
Mag ik wel even dat iets zeggen trouwens? Want wat ik net ook zei, ik zou dit dus sneller in een besloten groep zeggen dan in het openbaar. Dus ik ben niet iemand die de hele tijd zegt, ik haat mannen. Dus ik heb ook mannenvrienden die niet weten dat ik deze sentimenten voel, bijvoorbeeld. Ja. Dus het is niet iets wat ik de hele tijd actief uitdraag. Nee. En daar zit wel degelijk iets in van, ik wil mannen niet afstoten.
Ja.
Terwijl degene die de podcast hebben gehoord, die weten nu dat ik al een half uur heel boos ben. Ja. Snap je? Ja, ja. Maar toch doe ik dat dus niet, omdat ik dus niet mannen wil afstoten, buitensluiten.
En ik vind dat juist heel leuk.
Ja, maar ik wil niet van je invloed, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het misschien ook een kwestie van overleving is. Want ik bedoel, als je echt geout wordt, overal mannenhaat. Want je had het net al over de haat die je dan wellicht over je heen krijgt.
Ja, dan moet je het weer gaan uitleggen.
Maar ook, er komt gewoon een bak stront over je heen, een negativiteit van allemaal anonieme mensen op het internet met een mening.
Ja,
weet
maar
je wel.
Niet alleen anonieme mensen, ook gewoon je vrienden. Ja. Oh, ja. Want je vrienden die zeggen ook, moet je je niet druk maken over de vrouwen in Afghanistan. Dat is echt niet alleen maar, anonieme trollen.
Nou, niet zozeer welke vrienden, maar meer echt maar zo van
mijn vrienden zijn niet allemaal uit de feministische kringen, zeg maar. Okay. Er zitten ook gewoon hele normale mensen bij. die ook nooit een boek van mij zullen lezen, ook al zijn ze vrienden van me. Ja. Snap je?
Ja, ik snap het.
Of naar een podcast luisteren. Ook heel veel vrienden die het wel doen.
Daarom is het dus eigenlijk ook een besloten groepje.
Hoi Levi, leuk dat jullie luisteren. Ja. Lief schatten, I love you.
Oké, nog de laatste vraag. Zullen we de laatste?
Ja, is goed.
Wil jij die doen?
Ja. En dat is meer, tenminste ook wel naar jullie, maar ik denk ondanks allemaal, alle luisteraars, is het oké om als man mannenhaat te voelen voor andere mannen of zelfs voor jezelf? En dan is hij ook nog naar ons gesteld van, voelen jullie dat ook wel eens, Daniel en Roger?
Ja, laten we beginnen bij jullie.
Is het oké?
Is het oké voor mannen mannenhaat te voelen?
Ik heb er dus niet zoveel mee. Ik weet dat Pauline Armand heel erg is van, ik vind dat mannen zich geen feminist. Nou, ik heb daar helemaal geen gevoel. Ja, als jij dat wil, ik denk juist dat het kan helpen in de strijd. En als jij jezelf mannen, ik om te zeggen, jij mag niet mannen. Ik vind het heel raar dat.
Maar is het niet een beetje als soort van, als je het hebt over het racisme, wat als white tears? Dat je dan soort van je negatief gaat voelen, zoals witte mensen zich dan zo misschien negatief gaan voelen over wit zijn of daar...
Oh, of dat witte mensen als ze aangesproken worden.
Als ze aangesproken worden en dan allemaal moeilijke gevoelens bij hebben. Dat mannenhaat een soort van, ik word nu aangesproken en ik ga... Of is dat niet?
Nee, de vraag is meer, zeg maar, wat is jullie visie op dat mannenhaat hebben?
Ja, dus, dat ze dus echt zichzelf, of eigenlijk... Ja, ik heb
als ik het vergelijk met, ik snap dat mensen van kleur witte mensen haten. En ergens kan ik ook die haat wel, een soort light version daarvan ook wel zelf voelen. Ja.
Dat
als
je denkt,
frustratie
witte mensen
vanuit het fucking systeem. Ja. Ja. Dus dan denk ik, dat kan.
Ja, ik denk het ook.
Maar ik als wit mens draag alsnog hartstikke, zit nog steeds in dat systeem. Ja. Dus ik kan wel die emoties hebben, maar tegelijkertijd slaan die ook op mezelf. En ben ik ook niet altijd voldoende of vrijwel nooit voldoende bezig hiermee of hard genoeg. En maak ik ook fouten en doe ik ook dingen die juist profiteren van het systeem. Dus ja, je kan witte mensen, even om het om mezelf dan, witte mensen kan ik haten, maar niet ook tegelijkertijd ben ik onderdeel ervan.
En ik denk dat het eigenlijk vooral belangrijk is dat je, stel je voelt als man mannenhaat, dat je niet gaat lopen roepen, ik haat mannen, ik voel mannenhaat, want dan is het dus meer een soort van
ding.
Want je zit er alsnog in, je hebt alsnog je privileges en je bent niet de hele tijd bezig met tegen het systeem te schoppen en je privileges te ontmantelen en zo. Want je moet ook gewoon leven.
Ja. En dat is ook helemaal
oké. En dat is oké.
Ik denk dat het oké is om als man mannenhaat te voelen. Omdat ik denk dat als je met andere mannen in gesprek gaat en je zegt dat je mannen haat, dat het best wel een gesprek kan openen.
Omdat
ik dus denk dat natuurlijk weer het stomme is, dat ik denk dat mannen eerder naar mannen luisteren.
Dat is ook, dus
als je dat dus op die manier wel gewoon actief zegt, dat je daardoor wel gewoon kunt praten over bijvoorbeeld het sociale gedrag van.
Maar
van
dan vind ik het ook niet performative, zeg maar. Want dan doe je het dus in een groep met mannen waar het misschien echt wel een soort controversieel ding is. En dan open je dus het gesprek en ga je dat ook uitleggen. Dus dan denk ik dat het wel weer heel nuttig kan zijn ook.
Mm-hmm. Maar ook voor jezelf, als je jezelf zo noemt, ik denk dat je ook heel goed op die manier, als je dat in je achterhoofd houdt, je eigen gedrag kan analyseren.
Ja.
En daarop kunt... Ja, ik heb ook gewoon weer heel veel dingen van mijn eigen gedrag uit dit boek dat ik dacht van... Gotta do better.
Well.
Ja, dus ik denk, ja.
Die kleren liggen daar nog steeds, hè?
Nee, die heb ik opgeruimd.
Nee, echt? Wanneer?
Nou ja, opgeruimd. Ze lagen op de badkamervloer. Ik heb ze verplaatst naar een plek waar ze niet in jullie oogveld liggen.
Sorry.
Do better.
Ja, do better. Ja. Nee, maar ik denk ik denk dat gewoon... Ik had ook nog even gesproken met degene die deze vraag ingestuurd had. Het probleem zit hem bij deze persoon voornamelijk in dat haat zoiets negatiefs heeft. En ik denk gewoon dat je het echt moet zien als iets wat de vrijheid geeft om dat gesprek te openen. Ook met anderen.
Ja, maar ook je hoeft het niet te voelen. Zeg maar, ik zou echt niet willen zeggen elke feminist moet mannen haten of jij moet mannen haten. Nee. Want het is iets heel...
Het is heel persoonlijk.
Deze frustratie en woede.
Ja, want het is gewoon, het is een emotie. Emotie moet er gevoeld worden ook. Ja. Het is toestemming om dat dus maar gewoon te omarmen, want het mag er zijn. Het is niet, jij bent feminist, dus je moet mannen haten.
Nee,
als je
dat
ze
is
niet
echt
haat,
bullshit.
Prima.
Ja, ook helemaal oké. Okay, ja.
Het is niet dat ik nou iedereen mannenhaat op wil leggen. Ik heb het gewoon.
En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je bij haat, dat je dat woord verschrikkelijk vindt en dat je daar niks mee wil. En dat je heel erg vanuit liefde en samenbrengen en zo wil denken. En dat is helemaal
En dan kan
goed.
Je nog steeds heel goed dit boek lezen. Moet je gewoon even de titel negeren en verder is het een geweldig boek.
Ja, of over liefde.
Of niet de titel negeren en gewoon inderdaad je definitie van haat verbreden.
Ja, dat kan ook.
Je kan ook denken, dit is niet voor mij. Nee, dit stukje is het gewoon niet.
Nee, precies. Wat ik wel zelf, voor mezelf, zeg maar, mannenhaat, ik wetende wat ik nu ga zeggen, maar alsnog zelf als man aan het centraliseren ben in dit gesprek. Maar
het gaat uiteindelijk over ons.
Ja, ik raakte soms een beetje in de war, en ook zeg maar met deze vraag, omdat ik een man ben die op mannen val.
Ja.
En daardoor, want Hermans, tenminste hoe ik het interpreteerde, zij voor mijn gevoel richtte voornamelijk ook op heteroseksuele relaties.
Klopt,
en heteroseksuele mannen. En
ze zegt ook heteroseksualiteit is een valkuil.
Ja, nee, amen. Maar en daardoor raakte ik wel een beetje in de war. Want ik heb ook wel echt een bepaalde afkeer voor mannen. Maar dat is dan niet een afkeer voor mezelf, maar meer wel een afkeer voor het mannelijk geslacht enerzijds. Want ik bedoel, de vorige aflevering over gehad met datingleven. Mm-hmm. Maar anderzijds ook gewoon die middelmatigheid, maar ook gewoon het systeem van heteroseksueel. Ik zie, zeg maar, ik denk, ik herken Hermantje haar gevoel wel, dat eigenlijk mijn startpunt is dat ik een bepaald wantrouwen voel naar cisgender heteroseksuele mannen.
Ja. Ja.
Ik voel me niet, en dat is natuurlijk anders dan jullie wantrouwen, maar ik voel me gewoon in het startniveau niet altijd even veilig.
Nee. Ja.
En dat is,
maar vanuit je queer zijn dan?
Ja, vanuit mijn queer zijn. En tegelijkertijd ook zeg maar soms dan ook met witte mannen, maar ook met mannen van kleur. Omdat ik natuurlijk en queer ben en van kleur. Die stapelen
op. Kruispunten.
Precies,
en zo,
die kruispunten. Maar ik voel dat wantrouwen. Dus dat ik wel soms had van oké, maar wat moet ik hiermee? Ik bedoel, ik doe natuurlijk gewoon allemaal dingen en ik ga ermee door en dergelijke. Maar dat is meer dag van, ik ben misschien niet helemaal de doelgroep.
Van de haat.
Nee, niet van de haat.
Maar misschien ook niet van het boek. Als in van, ik neem het boek wel mee, maar ik voelde me niet aangesproken.
En dan... Maar heb jij niet ook, want daar hier zouden wij denk ik heel lang over kunnen kletsen samen, als zijn de mensen die op mannen vallen, dat dat best lastig is. Als je zich, zeg maar, die afkeer kan voelen tegen die toxic masculinity, ja, zeg ja, maar. Of niet het systeem willen doorbreken, die dingen niet serieus nemen, je niet uitspreken. En dan toch daten met mannen. Ja. Ik ben niet aan daten, maar ik denk dus heel vaak van, stel, ik zou nu single zijn. Dat zegt Paulina Armange ook, hè? Die is getrouwd met een man. Haha, grappig. Maar ze is biseksueel en ze zegt, ik weet niet of ik nu dat nog met een man zou kunnen aangaan. Nu ik dit allemaal weet en voel, ja, en zo. Ervaar jij dat ook of niet?
Maar je valt natuurlijk ook wel op queer mannen.
Ja, ik val echt op queer mannen. Die het ook, niet altijd. Want
dan
bijvoorbeeld,
kan je alsnog racistisch en
witte queer mannen. Of inderdaad, zeg maar, heel erg van die mask for mask. Of
waar ik echt ook maar weer vanaf
waar
wie
ik heel
treft,
slecht op ga, op datingprofielen van into mannelijk. Of dat ik echt, ja, soms match ik dan met ze. Dan ga ik gewoon een hele discussie aan. En dan denk ik, oké, fijne dagen. Dus dat is ook wel een beetje nasty van mij. Maar het is wel dat ik steeds meer daar los van koppel in termen van dat ik me veel minder aanhankelijk in het daten of whatever. Ik denk een beetje hetzelfde sentiment wat jij dan had, Marie, dat waar je het eerder over had. Dat je heel erg druk maken van ben ik mooi genoeg, ben ik knap genoeg. Mm-hmm. En nu denk ik bij mezelf, wie heeft de tijd? Ik bedoel, ik had vanochtend een Instagram story geplaatst over dat ik gisteren tegen een vriendin van me zei van, hoe moet ik nou, in welke wereld ga ik me druk maken om wat een berichtje, of welke dubbele betekenis een berichtje van een man zou kunnen hebben? Ik ben toch in Google Translate?
Ja, die vond ik heel raak trouwens. En, ja, leuk.
De grap was eigenlijk, ik zei eigenlijk Rosetta Stone, maar Rosetta Stone is een heel oud steen, een hele oude steen waar hiërogliefen mee vertaald kunnen worden. Heel erg nerdy. Dus ik denk dat mensen dat niet gesnapt hadden. Maar zo sta ik heel erg... Yes, Nidia.
Ik niet hoor, ik zit hier gewoon blanco te kijken. Geen idee, maar ik vond hem nog steeds sterk.
Zo zit ik wel steeds meer. Omdat je ook, ik ben ook steeds meer gaan daten. En daardoor zeg maar veel breder dat ik denk van, heel veel mannen zijn inderdaad ook gewoon mediocre.
Ja. Ja.
En emotioneel niet altijd even
oh my
sterk
god, echt
ontwikkeld.
The amount of emotional, ik bedoel het savior complex, dat ik mezelf los moeten koppelen, ook echt niet normaal. Want ik bedoel, heel veel vrouwen hebben dat volgens mij ook, dat ze heel erg snel in die emotioneel, dat zeg maar dat zij mannen gaan emotioneel ontwikkelen en een
ja,
beetje
dat
een soort
ja, veranderen.
Precies.
Maar, ja.
Het is ook wel in vriendschappen met mannen heb ik ook best wel vaak gehad dat ze je toch als een soort therapeut gaan zien, ja, op een gegeven moment. Ja. Dat je ja, ja. Dan vraag ik me af van waar komt dat dan precies van? Of een beetje zo de moederrol,
ja,
of zo,
precies,
weet je wel?
Ja.
Ja man. Nee man. Ja man. Nee man.
In de rubriek Ja Man en Nee Man noemen wij dingen die ons opgevallen zijn in het nieuws, een tippie of iets anders leuks of iets super vervelends.
Ik begin bij de Ja Man. Ik heb eerst een hele korte Ja Man. ABBA,
yay,
krijgt een nieuw album, komt uit op 5 november, zijn sinds decennia weer samen. Ik ben echt super excited.
Happy New Year!
Ik heb er zoveel zin in.
Ik heb vooral een hele blije vriendin die helemaal over
wij
de moon gelukkig
wij
is.
Wij samen naar een concert toe gaan.
Oh ja?
Dus dat wordt heel leuk.
Oké, okay. Ja. Nou enig.
Nou, dan gaan wij lekker...
iets anders. Ja,
ja, ik ga ook wel. Ik doe ook wel mee, want echt, I can't be bothered.
Oké, okay, jij mag ook mee.
Oké, okay, andere Ja Man. Op 17 september verschijnt het nieuwe seizoen van Sex Education.
Yes.
Een serie die gaat over de seksuele ontwikkeling van tieners op een middelbare school.
Had je gezien dat Armange Sex Education tipt in haar tiplijst?
Ik heb me niet in de tiplijst gekomen.
Nou, kijk, nou, zo nou, leuk is die serie.
Dan is het wel echt een hele
jonge, goede... sterke vrouwen veroveren het scherm. Zegt ze. En ondertussen leren de jongens te communiceren en oprecht te zijn tegenover zichzelf en anderen.
Nou, ik ben klaar met mijn Ja Man. Nee, ik heb echt gesmuld van de eerste twee seizoenen. En ik kon me vooral herkennen. Ik wou dat ik het zelf gezien heb, want ik kon me echt herkennen in echt al die ongemakkelijke erecties de hele tijd. Die
oh, dat je het gezien had nu of te vroeger?
De eerdere
vroeger
seizoenen die ik heb gezien.
Kleine
ja, ik wou dat ik vroeger die eerdere seizoenen had
wij
kunnen
allemaal
zien. Dan had ik gewoon veel beter mijn eigen erecties gesnapt. Die heet het, zeg maar, als ik aan het fietsen was.
Oh,
door de
schat,
wrijving,
sorry,
dat er dan weer dingen gebeurden.
Als ik denk
zo
aan 30-jarige Daniel die de hele tijd erecties.
Ja, als tiener. Was heel leuk. Maar ik wou dat ik, ja, dat ik altijd,
die
ja, het was leuk om ook meer
ja,
mensen meer erover
oh,
te zien.
Oh, is helemaal goed door Liepert. Ja.
Dankjewel. oh ja, en luister ook even de aflevering van de Vierkante Oogshow met jullie over
We doen een podcast tour. Maar dan hebben we hem dus even het laatste seizoen even samengevat, een soort recap erover. Wat wel lekker is als je er eventjes uit bent.
Ik was alles vergeten.
Ik was ook alles vergeten. Dus luister daarnaar. Ben je weer helemaal bij? Kan je door.
Leuk. Rocher.
Yes, mijn Neeman van de week.
Oh, jullie doen eerst de Ja-man, dan de Neeman, ja. Trouwens. Sorry.
Ja, het staat niet vast hoor.
Dus je eindigt even lekker negatief. Ja, ja, een negative note.
Nee,
ja.
Want we eindigen altijd met onze leuke groet naar de rest. Maar nee, mijn Neeman van deze week is... Sigrid Kaag had op, volgens mij, maandagavond iets met Elsevier Weekblad, whatever, had ze een bepaalde speech en heeft ze gewoon echt een aantal keer flink uitgehaald naar Rutte, dat ik echt denk van, yes, get her, Jade. dat is een quote van Drag Race, RuPaul's Drag Race. En de dag erna, echt, de wereld was weer te klein, want mevrouw had dan weer uitgehaald naar Rutte en het was niet constructief en jada, 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 jada. En dat ik echt denk van, waar is die, I want that same energy voor Rutte die al 10 jaar het land verkloot, maar dan weer niet. Hè. Dus op het moment dat zij zich dan op de
vrouw.
Als vrouw inderdaad op de progressieve toren gaat staan en gewoon uitgaat naar Rutte. Had wel eerder gemogen. Ik bedoel, meteen met die motie van wantrouwen. Back in, weet ik veel.
De nacht van Rutte.
Ja, precies. Maar hoe mensen daar dan weer mee omgaan, dat ik echt denk van, normaal, echt, nee man.
Ja.
Ja. Nee man.
Ja, nee man.
Ja, ja. Man. Nee man.
Dit was aflevering 2 van seizoen 2 van Nee Man.
Nidia en Marilot, dank dat jullie er waren.
Graag gedaan.
Leuk,
heel
bedankt.
Leuk. Ja. Leuk. Emancipator, dank voor de prettige samenwerking. Erg leuk.
Ik haat niet echt mannen. Dat is
ik wel.
Ik vind jullie wel mars leuk.
Anna Mars.
Leuk, hè? Als iemand inbreekt in je opgeschreven
script. En redigeerwerk. Lucas de Gier.
Lucas de Gier.
Ook verbonden aan deze
Lucas
podcast.
Lucas de Gier.
Thanks voor de jingles.
Lucas. En ook dank aan jullie trouwens, Nidia en Marilot, voor het samenbrengen van ons allemaal. Vet leuk. Zonder jullie zouden we elkaar niet kennen.
En meet time.
Vond je dit leuk? Laat een recensie achter op iTunes.
10 sterren.
5 sterren, 10 sterren. Ga 6 sterren als je wil. Schreeuw het van de daken.
Helemaal goed. En dag hoor.
Dag. Dan nu tijd voor de chocoladekoekjes die Rocher mee heeft genomen voor ons.
Oh.
Dag.
Doei. Ja.